أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طريقتنا الصحبة والخلف والحياة والكسب والسلطان. Dus normaal, ik ben gewend om lezingen wat minder gestructureerd te geven. Onze broeder was benadrukt dat hij liever één topic had. Dus ik heb voor het eerst iets voorbereid. Geprobeerd een beetje op te schrijven, inshallah. Alhamdulillah, wij zijn bij elkaar gekomen. En ja, mashallah, het is zomertijd. Ik hoef jullie niet te vertellen hoe het buiten is. En de zomertijd is goed om in deze tijd een beetje, om je niet al te gelukkig te voelen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei dat de dunya is de gevangenis van de gelovigen. Sijnul mu'min, wa jannatul kafir. En het is de gevangenis van de ongelovigen. En het probleem wat ze nu niet begrijpen in deze tijd, is dat plezier in deze dunya is misschien 5% wat je kan behalen. Als je trouwt, je doet je dingen halal, je hebt halal werk, je doet je ding, je hebt je broeders, je gaat een beetje halal dingen, een beetje genieten, een beetje reizen. Alhamdulillah, je kan je hele leven lang genieten. Maar als je het buiten halal gaat zoeken, je gaat haram dingen doen, dan die 5% is binnen 1 jaar op en de rest van je leven ben je depressief. En dit is wat we vandaag de dag heel veel zien. Dus ik denk, ik ga gewoon snel geld maken. Ik hoef niet te vertellen, als je 1 keer op Instagram gaat, of social media, op internet, meteen iemand die zegt, wil je rijk worden. Als je dit doet, als je deze dingen doet, word je direct rijk. Binnen 1 maand, binnen 1 week, whatever. Maar daarna, broer, als je geld niet, als het geen zoetigheid heeft, je gaat geen genotten en geen geluk hebben. Dat doet mij denken aan dat, jullie kennen Nasruddin Hoja, toch? Ja, Nasruddin, hij was van Auliaullah. Een keer ging hij naar de hammam. Dus hij gaat naar binnen. Hij gaat naar binnen en die man geeft hem de meest vreselijke behandeling ooit. Dus de wachter bij de hammam, hij moet hem zeep geven, een handdoek, een warm water. Hij gaf me helemaal niks. Nasruddin Hoja was zo boos. Hij denkt, wat is dit? Geen adab. Adepties. Hij geeft mij niks. Hij zegt, maar ik ga hem extra veel betalen dit keer. Hoja gaat weg, geeft hem extra veel geld, gaat weg. De volgende keer dat hij komt, Nasruddin Hoja gaat weer naar de hammam. Diezelfde man is daar. En diezelfde man, hij denkt, deze man, deze Nasruddin Hoja, vorige keer, ik heb hem helemaal niks gegeven en hij heeft me zoveel geld gegeven. Dit keer ga ik hem verwennen, ga ik nog meer geld krijgen. Dus man denkt, ik ben slim. Dus hij geeft Hoja extra handdoeken, extra verschillende soorten zeep, roze water, warm water, alles. Massage, alles. Nadat hij klaar was, geeft Hoja hem 1 stuiver, 5 cent, niks. En die man is perplex. Hij zegt, Hoja, hoe dan? Eerste keer, ik gaf je helemaal niks, gaf je me zoveel geld. Nu geef ik je alles, geef je mij zo weinig geld. Hij zegt, ja. Hij zegt, het bedrag wat ik je vorige keer gaf was voor deze. En dit bedrag, 5 cent, was van die vorige keer. Ze vertellen ons, deze wijsheden, want dit is hoe het leven is. Dat jullie zijn jong, alhamdulillah, jeugdigheid. En wij zien niet de werkelijkheid van wat het is om ouder te worden. Ze laten je op tv neppe films zien. Je ziet hun gezichten met make-up en alles. Maar dezezelfde mensen in die films, ze zijn depressief in hun privéleven. Ze scheiden, ze zijn verslaafd, alcohol, agressie, al die hoofdpijn. En daarom is het goed om bij elkaar te komen. Er is heel veel barakka, is goed. Alhamdulillah. En het onderwerp heeft hier heel erg mee te maken. Het onderwerp is Dajjal. En Dajjal is een onderwerp wat we soms te abstract benaderen. Ja, er zijn hadith, dat er is een man die heeft 1 blinde oog. En hij is een bedrieger en dat komt ooit ergens in de toekomst klaar. Terwijl eigenlijk de tijd waar we in leven, ik zou zeggen dit is het tijdperk van Dajjal. Wie heeft nog nooit eerder van Dajjal, wie heeft wel gehoord van Dajjal eerder? Oké, dus iedereen heeft wel wat gehoord. Oké, alhamdulillah, dat is goed. Dus ik ga op verzoek van onze broeder. We gaan eerst gestructureerd een klein beetje kijken naar zijn beschrijving. En wat de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. En dan gaan we iets minder. Dan gaan we kijken wat het in onze tijd betekent, inshallah. Dus de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd als introductie dat er is 1 fitna, 1 beproeving. En dat is de grootste beproeving vanaf de schepping van Adam a.s. tot Yom al-Qiyamah. Grootste beproeving is van deze Messias Dajjal. Grootste beproeving. In andere hadith zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat deze Dajjal is helemaal niks vergeleken met de kracht van Allah. om mensen balans te geven. Dat is logisch. Dat mensen niet bang worden voor de Dajjal. Maar we gaan kijken naar zijn beschrijvingen. Hij wordt een Messie genoemd. De christenen zeggen antichrist. Omdat hij één oog heeft die als een soort van zachte druif is. En hij heeft een soort stukje huid. Dus hij is dan één oog blind. Antichrist is dan één oog blind. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hem het Dajjal genoemd. En het Dajjal komt van Dajjala. En het woord betekent dat je een kameel met een soort teer insmeert. Waardoor je bepaalde ziektes niet meer kan zien. Dus het is iets verbergen. Dus het is een bedrieger. En ik ga straks een link maken met wat het in deze tijd betekent, inshallah. We gaan naar de beschrijvingen kijken, inshallah. We gaan even snel doorheen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat hij... Hij is een jonge man, blozende huidskleur, dus rozig. Klein, dik krullend haar, brede voorhoofd, brede bovenborst. En hij is blind aan zijn rechteroog. Zijn linkeroog is bedekt met een stukje vlees aan de zijkant. En tussen zijn ogen staat kafara, ongelovige. Iedere gelovige moslim kan het lezen in zijn gezicht. Of hij nou geleerd is of niet, iedereen kan het lezen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in een hadith. Nu ga ik een paar hadith lezen, inshallah. Terwijl ik sliep, zag ik dat ik tawaf deed rond de Kaaba. Ik deed tawaf. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, vertelt een droom. Hij zegt, toen zag ik een donkere man met stel haar en water druppelde van zijn hoofd af. Toen vroeg ik, wie is dit? En toen waren er wat mannen in die droom die zeiden, dit is de zoon van Maryam, alayhi salam. Dit is Isa, alayhi salam, Jezus. Donkere man. Niet, iedere cultuur die een tekening maakt van Jezus naar hun eigen cultuur. Dus in het Westen, ze tekenen hem als een blanke man. Want de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt, nee, hij was een getinte man, sallallahu alayhi wa sallam. De profeet zegt, toen draaide ik me om en ik zag een man met een blozende huidskleur. Goed gebouwd, krullend haar. Blind aan zijn rechteroog. En zijn rechteroog zag eruit als een zwevende druif. En ik vroeg, wie is dit? Toen zeiden ze, dit is Ad-Dajjal. Dit is die persoon, de bedrieger. En de persoon die het meest op hem lijkt, is Ibn Qattan. De profeet zegt dus, sallallahu alayhi wa sallam, iemand in zijn tijd, hij wees hem aan, hij lijkt op hem. Er wordt overgegeven van Ibn Umar, en deze hadith is in de Bukhari, is een betrouwbare hadith. Dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, want ze spraken over de Dajjal en de profeet zei, Allah is niet eenoogig. Want de Dajjal heeft één oog. Hij zegt, Allah is niet eenoogig. Niet blind en hij heeft ook geen defecte oog. Allah is vrij van al dat soort zaken. Maar die valse Messias is dat wel. Hij heeft dus wel een blind oog. Dus hier zie je hoe belangrijk, Allah gaat niet, hij beschrijft, hij zegt, Allah is niet en dan spreekt hij de Dajjal. Dus dat vertelt het niveau van beproeving wat er gaat zijn. Dat de mensen gaan geloven in deze man alsof hij een god is. Meerdere hadith daarover. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, en deze hadith is overgeleverd in Sahih Muslim, dat Dajjal zal eenoogig zijn. Met dik haar en hij zal een paradijs en een hel hebben. Maar zijn hel zal een paradijs zijn. En zijn paradijs zal een hel zijn. Dus omgekeerd. Dus hij toont een illusie. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, er is geen enkele profeet gezonden. Behalve dat hij heeft gewaarschuwd voor deze eenoogige leugenaar. Hij is eenoogig, maar jouw Heer, Allah, is niet eenoogig. En tussen zijn ogen staat kafir. Overgeleverd Sahih Bukhari. Dan is een andere overlevering misschien goed om te benoemen. Het is niet zo'n langere overlevering, maar ik zal hem inkorten, inshallah. Dat er waren een aantal sahaba. Tamim al-Dari, een keer zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, doe adhan. En hij verzamelde alle mensen bij elkaar. Mensen komen bij elkaar, ze dachten, er is iets aan de hand. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, want misschien dacht, het is een jihad of iets, een vijand, wat is er aan de hand? Ze komen bij elkaar en de profeet zegt, ik wil jullie iets vertellen. Want er zijn een groep mensen gekomen uit een aantal zeelieden. En zij hebben iets te vertellen. En hetgene wat zij vertellen is exact wat ik heb verteld, zegt hij, sallallahu alayhi wa sallam. En dan vertelt de profeet het verhaal. Ze zeggen, zij waren op een schip en ze waren op een gegeven moment, waren ze verdwaald geraakt. En ze zeggen, er waren heftige en hevige golven. 40 dagen lang. Totdat ze op een plek kwamen, Maghrib al-Shams, waar de zon ondergaat. 40 dagen lang. Maghreb al-Shams is interessant. Heel interessant. Wie weet wat op Antarctica is? Antarctica. Wie is daarvan op de hoogte? Wat is op Antarctica? Wist u dat het verboden is om daar naartoe te gaan?
Iedereen claimt een stuk land en niemand mag het betreden.
Ja, maar wat is dat je het niet mag betreden? De nazi's in de Tweede Wereldoorlog zijn geweest, hè? Wist u dat? Want de nazi's, wat ze niet willen vertellen, waren satanisten. Ze gingen naar Tibet, want sommige Tibetaanse stromingen zijn satanisten. Ze aanbidden echt shayateen en djinn. Ze gingen voor hun satanisme gingen ze daar naartoe. Is bekend. Ze geloofden het occultisme. En occultisme, het zijn die demonische rituelen. Maar ze zijn ook naar Antarctica gegaan. Heeft niemand van op de... Heel veel conspiracies heb je erover. Wat is daar? Sommigen zeggen, maak zelfs foto van, daar is een piramide. Ze zoomen ze in, zeggen ze, is daar misschien zelfs piramide. Maar in ieder geval, je mag daar niet komen. Maar interessant, sommige mensen zeggen, Allahu alam, dat Dajjal misschien daar is. Misschien is het daar. Waarom? Omdat als je berekent hoe lang is het om 40 dagen op zee te zetten, is ongeveer de afstand vanaf het Arabische Schiereiland tot aan Antarctica. En, een andere reden, maar het gaat over Antarctica, maar er zijn een aantal kilometers aan ijs bij de grens. Dus je kan de grens niet tekenen, want je ziet de grens niet. Maar er is een Ottomaanse zeevader, Piri Reis, Ottomaan. Hij heeft die grens getekend. Mensen zeggen, hoe kan hij de grens getekend hebben? Als daar kilometer ijs is. Hoe kan hij het gezien hebben? Veel onduidelijkheid. Maar goed, dus deze man, hij komt daar. Ze zijn dus verdwaald, hevige golven, ze komen aan. En op een gegeven moment zien ze een beest. Nee, ze komen aan, ze lopen een stuk en ze zien een beest. Haar, voor en achter. Ze weten niet wat het is. Ze zeggen ze, ma anta, wat ben jij? Niet wie ben jij, wat ben jij? En dat beest zegt tegen hun, er is iemand die jullie wilt zien. Ze lopen door en ze kwamen in een soort kloosterachtig iets. Een soort tempelachtig, kloosterachtig. En toen zagen ze een man die vastgebonden was. Stevig vastgebonden. Stevig gebouwde man ook. En vastgebonden. Ze vroegen aan die man, wie ben jij? Ik was een beetje bang geworden natuurlijk. En die man zei, wacht. Want hij was blij om hen te ontmoeten. Hij zei, van waar komen jullie? Zij zeiden, wij komen van het Arabisch Schiereiland. Die man zei, oké. Hij zegt, is de profeet daar al gestuurd? De laatste profeet? Is hij daar gekomen? Hij zei, ja. Dus de Arabieren antwoordden, ja, hij is gekomen. Toen vroeg hij weer. Daarna vroeg hij, en hebben ze hem al verjaagd? Is hij al naar Medina gegaan? En toen stelde hij een aantal vragen over een gebied in de grote Levant en Sham. Dus in Palestina, in Israël. Dat gebied van, is er een bepaalde droogte daar? Zijn er bepaalde druiven of zijn er nog bomen die vruchten afgeven, ja of nee? Dus hij stelt vragen omdat hij weet dat, dat er bepaalde verschijnselen zijn in tijd. Dat bepaalt wanneer deze man vrijkomt. En vervolgens zegt hij, ik ben de Messias, de Dajjal. Ik ben die persoon. Dus hij vertelt het aan hun. En hij zegt, als ik vrij ben, zal ik in iedere stad, in ieder land komen. En dan zal ik 40 dagen verblijven. Overal, behalve twee plekken, kan ik niet komen. Mekka en Medina. En daarna zegt de profeet, sallallahu alaihi wasallam, nee. Dajjal, hij zegt, ik mag in Mekka kan ik niet komen en Taiba. Hij zegt niet Medina, hij zegt Taiba. Exact, interessant dat hij dat woord kent, Taiba. Dat is een naam voor Medina, de stad van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. En de profeet zegt dan, dit is Taiba. Drie keer, hij zegt, dit is Taiba. Dus Dajjal, en dat komt in een hadith ook, hij zal wonderbaarlijkheden hebben. Hij zal wonderen kunnen verrichten. Hij zal kunnen regenen. Hij kan bepalen wanneer het gaat regenen. Er wordt gezegd, hij gaat een berg van brood hebben. Kijk, vroeger zeiden ze bergen van brood. Denk ik, wat is berg van brood? Maar nu, als je kijkt naar de wereldeconomie. Als je alle graan zou verzamelen, vooral met al die multinationals, heb je bergen met graan. Is niet ver gezocht. Misschien vroeger gingen ze vragen, ja, maar hoe bedoelen ze dan? Is dat figuurlijk of letterlijk? Nee, je kan nu gaan naar van die grote fabrieken, je ziet een berg van graan. Allahu alam. Als ze geleden van vroeger hadden gezien, zouden ze schrikken. En daarom zeggen ze, er zijn 65 tot 100 kleine tekenen van de dag des oordeels. Die zijn allemaal geweest al. Alle kleine tekenen zijn geweest. We wachten nu op de grote tekenen. Waarvan de eerste, de komst van de Mehdi, alayhi salam, is de eerste. Maar dus Dajjal, om verder te gaan, hij heeft wonderbaarlijkheden. Er wordt ook beschreven dat hij een ezel heeft waarmee hij zeer snel kan gaan reizen. Opnieuw, vroeger dachten ze, hey, hoe kan dat dan? Hoe kon je nou? Maar nu is het duidelijk, broer. Je hebt een auto, je kan 250 km per uur gaan. Als je een beetje goede auto hebt, kan je nog sneller. Autobaan. Dat is duidelijk. Of met een sneltrein. Dat is niet ver gezocht. Dus wij leven in een tijd waar een heleboel van die beschrijvingen zichtbaar zijn. Dus dat is de hadith van Tamim ad-Dari, de zeevader. Spanen. Ze zeggen zelfs dat toen ze naar het klooster kwamen, het is de grootste man die we ooit hadden gezien. Geboeid met de meeste kettingen die we ooit hadden gezien. Dat is een andere overlevering weer. Dajjal zal verschijnen uit Khorasan. Khorasan is huidig Afghanistan. Dat is iets groter gebied. En hij zal opkomen in te midden van Joden. We moeten even een belangrijk punt over Joden maken. Dat is wel belangrijk. Dat Jodenhaat is iets christelijks. Is niet van de moslims. Ottomaanse Rijk hadden de Joden een eigen rechtbanken. In Marokko kan je gaan, heb je nog steeds heel veel Joden. Je gaat naar Egypte, heb je genoeg Joden en christenen. In overal de islamitische wereld hadden Joden en christenen gewoon een eigen ruimte. Want we hebben niks tegen Joden. Allah subhanahu wa ta'ala prijst de Joden zelfs. Niet prijzen. Zij zijn, Allah zegt, wa faddaltukum ala al-alim. We hebben jullie verheven boven de werelden. Want onder de Joden zijn wat? Profeten. Wat zijn Joden? Afstammeling van Jacob. Dus je hebt Ibrahim alayhi salam, en twee zonen. Ibrahim, Ishaq. Van Ishaq krijg je Jacob en dan de al zijn zonen. En dat zijn de 12 of 13 stammen van de Joden. Dus zij zijn een soort van afstammelingen van profeten. Onder hun heb je profeten. Je hebt heiligen, je hebt geleerden, maar je hebt ook verdorven hypocrieten. En sommige ahadith gaan over deze hypocrieten, niet allemaal. Dus wanneer we horen Joden, maar omdat je in het Westen bent, Joden, het heeft een negatieve connotatie. Je denkt, oh, islam, nee, we hebben nooit iets tegen Joden gehad. Je kan onze hele geschiedenis nagaan, er is geen systematische vervolging van Joden zoals in Europa is geweest. Daarom weten we, ze gingen vluchten naar Ottomanen, om daar veiligheid te krijgen. Maar Dajjal gaat met Joden zijn. Dus, tenminste, hij gaat opkomen te midden van Joden. Een andere interessante hadith is dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt dat over Dajjal, dat de Khawarij, de profeet sallallahu alaihi wasallam beschrijft in meerdere hadith, dat er zullen mensen zijn die zullen uit deze umma komen. Zij zullen heel veel Koran reciteren. Hij zegt tegen Sahaba, ze zullen zoveel Koran reciteren en bidden dat jullie je bijna zouden schamen. Jullie zouden je eigen daders niet zien. Zoveel doen zij. In het begin van de periode van de islam had je die. Maar deze mensen waren Khawarij. Zij zeiden, iedereen die een grote zonde pleegt is kafir. Ongelooflijk. En ze hebben mensen vermoord, moslims vermoord, hele zieke mensen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gewaarschuwd voor deze groepering. Maar er is een hadith dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, dat deze mensen zullen in iedere generatie terugkomen. Kullama ja'a minhum qarnun. Telkens wanneer een generatie of een groep van hen komt, qutia, zullen ze uitgeroeid worden. Dus in iedere generatie heb je mensen die moslims ongelovigen verklaren. Dit is wat het ook betekent. Hij zegt, sallallahu alaihi wasallam, totdat de laatste groepering van deze mensen samen met Dajjal gaat komen. Heel belangrijk punt. De Dajjal gaat komen met mensen die uiterlijk misschien als moslims eruit zien. En de Mahdi alayhi salam is een ander onderwerp. De mensen, hij gaat er niet Arabisch uitzien. Er zijn hadith waarin staat, hij gaat er niet Arabisch uitzien. Dus tegenwoordig, als je denkt aan een Arabier, dan denk je aan die mooie theedoek, toch? Is niet van de sunnah. Waarom de sunnah is dit? De profeet sallallahu alaihi wasallam droeg tulband. Met iets eronder. En de mushrikoen deden soms niets eronder. En deden alleen de tulband, zeg maar. Maar zij dragen allemaal, mashallah, zo'n... Ja, ik weet niet hoe het heet. Shamarg of zo. Het is een doek. Is niet van de sunnah. Maar ze doen het om te onderscheiden van andere moslims die wel tulbanden dragen. In ieder geval. Er zijn een aantal hadith over Dajjal. Ik denk, even kijken of ik een aantal belangrijke niet oversla. Hij zal komen uit. Ja, hij zal komen uit Khorasan. En met 70.000 Joden zal hij ook zijn. Nogmaals, niets tegen Joden. Niets tegen Joden. Ja, en hij zegt dus. Terug naar die andere hadith, een andere overlevering. Want dus ze waren op dat schip, ze kwamen in het klooster aan. En ze zagen Dajjal. Hij zei tegen hem, hij zei tegen hun Dajjal, hij zei, ik heb bijna toestemming om tevoorschijn te komen. Dan zal ik tevoorschijn komen en 40 dagen over de aarde reizen en ik zal geen enkele stad verlaten zonder er binnen te gaan. Deze hadith is wonder. Want 1000 jaar geleden, hoe ga je in 40 dagen de hele wereld overreizen? Nu kan je het in 2 dagen doen. Lange vlucht. Hele aarde. Subhanallah. Hij zegt, ik kan overal binnen gaan. Behalve Mekka en Medina. die, want telkens als hij gaat binnengaan, wil binnengaan, komt er een engel met een zwaard. En dan kan ik niet binnenkomen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, de sahaba vroegen over de Dajjal. En de profeet, ze vroegen hem, oh ja Rasulullah, hoe lang zal hij op aarde blijven? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, 40 dagen. Eén dag als een jaar, één dag als een maand en een dag als een week. En de rest van de dagen als jullie dagen. Toen zeiden ze, hoe snel zal hij door de aarde reizen? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, net als de wolken wanneer ze door de wind worden voortgedreven. Dat is interessant, de wolken. Want als je in een vliegtuig zit, dan kijk je naar de wolken. Dat is ook interessant. Hij zal naar sommige mensen komen en ze zullen in hem geloven. Hij zal een bevel geven en het gaat regenen. Hij zal een opdracht geven aan aarde en het zal groeien. Al zijn vee zal vol zijn. Dus ze zullen, als ze terugkomen, ze gaan grazen, zullen de uiers vol zijn met melk. En er zal een hongersnood komen. En dan zal hij een heleboel brood hebben. Dus dat zijn een aantal hadith over het Dajjal, over wie de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft voorspeld dat hij zou komen. En dan is het goed om even te kijken naar de chronologie. Wat gaat wanneer gebeuren? Ik wil er niet te lang bij stilstaan, maar het is goed om het een keer... Dus als eerst, we hebben de kleine tekenen tot aan de dag des oordeels. Zijn er 65 tot ongeveer 100. Je hebt heel veel overleveringen hierover. Alle tekenen zijn geweest. De meeste ulema zeggen, alle tekenen zijn klaar. Veel homoseksualiteit. Wij zijn voorbij homoseksualiteit. Nu is het niet meer man-man. Ze zeggen, man, hij heeft geen gender. Transgender. Gariep. Ze wisten niet dat het... Subhanallah. Daarom, Allah zegt, zij zijn Allah vergeten, Allah is hun vergeten. Dus zij zijn hunzelf vergeten, ze weten niet meer wat ze zijn. Dat is een grote fitna. Maar in ieder geval, dus op een gegeven moment, dus wat gaat er gebeuren? De moslims en de christenen zullen een verdrag sluiten en ze zullen gezamenlijk vechten tegen een vijand. Dit wordt Al-Malhama genoemd, de christen noemt Armageddon. Er zal een grote oorlog komen. Daarna gaat de Mehdi al-Islam, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, gezegd, aan het einde der tijd gaat er een man uit mijn familie komen. En hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid. Veel hadith ook over hem. Tegen de 80 of 90 hadith hierover. Hij zal bij de Kaaba komen. En ze zullen hem dwingen. En ze gaan bij'a nemen bij hem. Trouwens weer. Achter het Mehdi alayhi salam. En dat is ook. Hij zal naar Medina gaan. En dan komt Dajjal tevoorschijn. Maar let op. Dat Dajjal komt tevoorschijn. Betekent niet dat zijn effect al zichtbaar is. Want daar gaan we het zo over hebben. Dat is belangrijk. Dus hij komt tevoorschijn. Dan zullen. Omdat de christenen en de moslims hadden een pact. Maar het gaat gebroken worden. En sommige van de christenen die zullen veranderen. Op een gegeven moment zullen de christenen verzamelen ergens in Sjaam. Dit is allemaal een hadith. Ik verzin, het is allemaal betrouwbare hadith. En dan wordt daar een campagne gevoerd. Dus de Mehdi alayhi salam gaat van Medina naar Sjaam toe. Dat is ongeveer Syrië. En daar wordt een grote campagne gevocht. De Dajjal komt er ook. En dan wordt gevocht. En dan komt ook Isa alayhi salam. Dan Dajjal dood Isa alayhi salam. Isa alayhi salam dood Dajjal. En dan zullen ze alle ongeloof uitroeien. En dan krijg je nog een aantal grote stappen. Zoals rook en dan het beest. En dan uiteindelijk dan wordt de deur naar Toba gesloten. En dan Qiyama, finish. Afgelopen. Oké, maar dat is, wij zijn geen historici. Geschiedenis, toekomst. Sommige dingen zijn ver. Maar het is belangrijk. Ik wil stilstaan bij iets anders. En dat is dat, wat is het effect van Dajjal? Dit is belangrijk. En wat voor effect zien wij vandaag de dag van zijn trucjes? Belangrijk om te weten. Dat, kijk, Shaitaan. Kijk, alle lezingen die wij hier hebben gedaan, hebben allemaal met elkaar te maken. We hebben het gehad over dat een mens is uniek. Heeft een geheim. Heeft een diamant. De meest kostbare diamant in de hele schepping zit in de mens. Shaitaan weet dit, en daarom zijn jaloers. Jin weet dit. Sommigen zeggen zelfs dat jin hebben generaties geleefd voor de mens op aarde. Daarom zijn er bouwwerken, ik weet niet of je erin verdiept, maar zijn bouwwerken die wij menselijk niet kunnen verklaren. Eén van de piramides. Maar ze hebben meerdere piramides gevonden. Kukli Pitepe, is in Turkije een plek. Kukli Tepe. Jij kent het? Oké, daar is een bijzondere ding wat ze daar vinden. Ze zouden in die tijd geen kennis moeten hebben. Ze hebben allemaal kennis over zonnestelsel. Hebben ze ook in tekeningen. Je hebt in Indonesië hebben ze een piramide onder heuvels gevonden. Grote piramide, groter dan Egypte. Dus er is heel veel wat we niet weten. Heel veel. Maar de djinn is jaloers op de mens. Want de mens heeft een geheim. Heeft een diep geheim. En mijn intentie ook wanneer we met elkaar bij elkaar komen spreken is om dat wij ons eraan herinneren. De mens heeft het grootste geheim gekregen. Daarom, kijk, waarom hebben wij regels? Kijk, douchen, wij doen voodoo, attest en gossip. Je maakt iets schoon wat waarde heeft. Iets wat geen waarde heeft, maak je niet schoon. Als je naar de sloop gaat waar auto's staan. Alles wat verouderd is, je wast het niet. Maar een nieuwe auto was je. Want het is waardevol. En zo is de mens waardevol. En daarom alles aan het halen heeft dus regels gegeven. Om dat diamant te beschermen. Maar daar hebben we eerder... Een keer hadden we een lezing. Legers van Shaitan. Had ik bedacht. Kwam ik bij de... Wat was in Rotterdam? Waren de jongens 13 jaar. Ik had een hele heftige... Ik dacht, ik ga ze niet echt vertellen van Shaitan en Jin. Maar ze waren een beetje te jong. Maar de kern is, je hebt een... Kijk, de Mi'raj, iets van te noemen. Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft de hemelreis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Klopt het? Subhanallah die asra bi abdihi laylan. Hij is met zijn dienaar, heeft hij hem laten reizen in de nacht en dan door de hemelen heen. Die surah begint, dus je gaat denken, die surah gaat over alle wonderbaarlijkheden van de hemel. Maar wat komt direct daarna? Regels. Regels, halal, haram, dood niet, stil niet, al dat soort zaken. Waarom? Omdat... Om die reis te bereiken moet je de regels volgen. En dat is voor iedereen. Daarom zei de profeet sallallahu alaihi wasallam dat het gebed van dat gebed is mi'raj al-mu'minin. Is de hemelreis van de gelovigen. En daarom heel veel sahaba. En over deze hadith praten ze zo weinig. Sommigen zeggen bijvoorbeeld. Een sahabi werd wakker. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Hoe ben je wakker geworden? Keef asbahte. Hoe ben je wakker geworden? Hij zei ja Rasulullah als een echte mu'min. Echte mu'min. Kijk de antwoord. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt. Kijk wat je zegt. Wat is het bewijs van wat je zegt? Hij zegt, ja Rasulullah, mijn nachten breng ik in gebed door. En mijn dagen vastend en hongerig naar de nacht om je te bidden. En als ik bid in de nacht, ik zie rechtsom de mensen van de hel, van het paradijs. En links de mensen van de hel. En ik zie de troon, alsof ik de troon van Allah voor mij zie. Dit is de staat van de mensen die bij de profeet waren, sallallahu alaihi wasallam. Dus wij praten nu eens theorie, maar voor hen was werkelijkheid. Daarom de sahaba, hoe waren al die sahaba? Ze hadden op een gegeven moment de helft van de islamitische, van de wereld hadden ze. Interesseerde ze niet. Alleen maar met rust hadden een Koran, 3 kledingstukken klaar. En die 4e gaven ze weg en soms ook die 2e. Interesseerde ze allemaal niet. Want zij hebben het geheim gevonden. Maar Shaitan is dus jaloers op dat geheim. Want hij wil dat. Sommige ulama zeggen dat toen... dat op de troon staat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dat is hadith. Adam alayhi salam zag het. En hij vroeg vergiffenis voor wat hij had gedaan. En toen had hij de naam Mohammed gebruikt. En Allah subhanahu wa ta'ala vroeg hem, hoe weet je over die naam? Het is mijn meest geliefde dienaar. Toen zei hij, ja Allah, ik zag het op de troon staan. Als het niet uw meest geliefde dienaar was, had het daar niet gestaan. Dus ik heb zijn naam gebruikt. Dus, maar Shaitan dacht dat hij Mohammed was. Hij dacht, ik ben die geëerde dienaar. Dus toen hij erachter kwam dat al die engelen sujud gingen doen voor Adam, zoals in de Koran staat, werd hij helemaal gek. Jaloers. Hij kon het niet verdragen. En toen is hij Shaitan geworden. Nou, waarom is het belangrijk? Omdat Dajjal is een student van Shaitan. Koran eindigt met Minal jinnati wan nas. Klopt het of niet? Wij vragen. Surat al-Falaq. Of het is. Minal jinnati wan nas. Sorry, nas. Maar ook in Falaq. Min shar al-waswas al-khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Dat is toch Falaq? Toch Falaq. Dat het fluistert in het hart van de mens. Van de djinn en van de ins. Dus ze hebben een pact in de Koran. Dat is ook een thema in de Koran. Hè, dat sommige mensen hebben pakten met Shayateen. Jullie zijn jonger. Jullie moeten beter dan ik weten. Maar als je een klein beetje Hollywood volgt. En wat ze met muziek doen. En het is duidelijk. Deze mensen zijn met Shayateen. Ze hebben een pakte. Een ziel verkopen. Weet ik wat ze allemaal moeten doen. En wat ze moeten doen is shirk. Ze moeten of de Bijbel scheuren. Of ze moeten een boek vernederen. Want dan doen ze shirk. Allah vergeeft alles behalve shirk. Toch? Een koffer. En daarom wil Shaitan ze daar krijgen. Maar Dajjal wil dus... Hij misleidt mensen. Nou, nu komt een ayah in de Koran... van Samiri. Jullie kennen Samiri? Oké, dit is belangrijk ook.
Ik ken hem niet, dus.
Ik ken hem ook niet. Maar hij wordt genoemd in de Koran. Oh, okay. Dat Musa alayhis salam, Allah roept hem om met hem... Dat Allah met hem gaat praten in Mount Sinai, in de berg. En Allah zegt tegen Musa alayhi salam, ga terug, want jouw volk, ik heb ze beproefd. Hij gaat terug en een persoon, heet Samiri, heeft een kalf gemaakt van goud. Want ze hadden wat oorlogsbuit en hij heeft goud gemaakt. En hij zei tegen al die mensen, dit is de God van Musa, van Mozes. Hij heeft zich vergist, Mozes. Hij is naar die berg gegaan, maar hier is zijn God, hier is Allah, dit is hem. En toen kwam er wind in die want hij had hem hoog gemaakt. En toen hoor je zo'n geluid. En sommige mensen hebben het aanbeden. En die Samiri, Musa alayhi kwam terug en vroeg die Samiri, wat heb je gedaan? Samiri zegt, ik zag een spoor van de boodschap. Hij zegt, ik zag een spoor van Jibril alayhi salam. En ik pakte wat zand. En ik heb het toen gegooid in deze koe, waardoor hij geluid maakte. Dus deze man heeft magische krachten, waar of niet? Hij heeft iets. Dit is niet zomaar iemand. En toen heeft Musa alayhi salam, is er een gesprek in Surah Taha, kan je het lezen. Heeft tegen hem gezegd, ga, want jij bent... je zal altijd ver zijn van mensen. Maar kijk wat hij doet. Het wonder van Musa alayhi salam is dat hij met Allah kon spreken. Hij wilde het wonder nabootsen. Hij wilde het namaken. Kijk, en daarom zie je dat... Waarom om mensen af te leiden? Nou, onze tijd is... Er is geen enkele tijd geweest van zoveel afleiding. Is gewoon niet geweest. En ik denk, als je 10 jaar geleden zou zeggen... Ik herhaal iedere keer hetzelfde. Als je 10 jaar geleden zou zeggen, vorig 2 jaar geleden, we zouden niet weten wat het nu is. Nu met artificial intelligence en de ChatGPT en welke kant dat op gaat. Ze waarschuwen niet. We weten niet welke kant het op gaat. Maar nu, het hele doel van al die muziek, van al die films en al die is om je af te leiden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de illusie. Is de illusie die ze creëren. Gecombineerd met technologie, met artificial intelligence, wordt het een soort magie. En dat is die wonderbaarlijkheid van Dajjal. Het is een soort magie om je af te leiden. En dat is het. De truc, Allah zegt dat de truc van Shaitan is zwak. Het is een zwakke trucje. Het lijkt bijzonder. Maar het is zwak. Als je het eenmaal ziet, is het zwak. Maar de mensen die erin zitten, gaan helemaal daarin op. En daarom, wat Dajjal doet, door middel van die technologie, is de gedachten van mensen steeds veranderen. Bijvoorbeeld als hij wil dat mensen geen geslacht meer hebben, dan gebeurt dat. Op een gegeven moment zie je dat op sommige plekken wordt besloten dat je mensen niet meer aanspreekt met man of vrouw. Niemand in het land wil dit, wordt toch gedaan. Dus zo, hij verschuift de gedachten van mensen. Eerst bijvoorbeeld dan, vrouwen moeten volledig geëmancipeerd zijn. Ik ben niet tegen emancipatie, is een ander onderwerp overigens. Maar vrouw is gelijk aan de man. Dan er is geen man, dan er is geen vrouw. Vrouwen moeten werken, geen gezinsleven. Dus al die dingen, stukje bij beetje, breekt Dajjal en zijn meester Shaitan de menselijke structuur af. Met welk doel? Wat is het doel? Om jou te voorkomen dat je bij Allah komt. Dit is het hele doel, zodat je het geheim krijgt. Dit is het hele doel. En daarom het effect, er is geen tijd zoals nu. Er is geen tijd zoals... Zelfs, wie had het laatst gezegd? Hoe heet die? Van Tesla. Hoe heet die man van Tesla?
Musk.
Hij zei zelfs, hij had het over artificial intelligence. En wat zei hij nou? Hij zegt, je bent eigenlijk al geïntegreerd met artificial intelligence. Want jouw telefoon is een deel van jou. Dat zei hij 3 jaar geleden of zo, 4 jaar geleden. Nu, hoe is het nu? Hij zegt, het is een deel van jou. Want het heeft een deel van jouw persoonlijkheid. Het weet heel veel van jou. Zonder jouw telefoon, hij mist een deel van jou. Subhanallah. En daarom, als je om je heen kijkt, Allah subhanallah zegt tegen Shaitan, weer over het leger van Shaitan, gebruik jouw stem. Alle stemmen, of jij naar muziek kijkt, of je kijkt naar cultuur, je kijkt naar boeken, je kijkt naar poëzie, al dat soort zaken, is er op gericht dat je Allah vergeet. Heel simpel. Heel simpel. En daarom is in deze tijd de fitna is heel groot. Alleen soms zien we het niet. En daarom is het goed om daar bewust van te zijn. Hoe bescherm je tegen Dajjal? Dat is de volgende vraag. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat degene die de eerste 10 sura's of verzen van Suratul Kahf leest. Er is als een hadith die zegt de eerste 3. Of sorry, slechts 3 verzen. Als je 10 niet kan, doe 3. Op zijn minst. Kijk, en dan Suratul Kahf. Maar dan gaan we in tafsir. Dat is niet het onderwerp van vandaag. Maar het is interessant. Want de Joden vroegen de profeet sallallahu alaihi wasallam over de mensen van de grot. Am hasibata anna ashab al-kahf wal-raqimi min ayatina ajaba. En Allah zegt, denken jullie dat dit wonderbaarlijk is? Dit verhaal van de mensen in de grot die... 300 zoveel jaar in de grot waren gaan slapen en wakker werden. Denken jullie dat? Maar waarom zegt Allah, denken jullie dat? Omdat het vers daarvoor zegt Allah, wij hebben deze wereld geschapen, deze dunia. We hebben het mooi geschapen om te kijken wie goed in daden is. Dat is bijzonder. Die dunia en de misleiding erin, dat is bijzonder. Niet het gebeuren met de grot. Dit is een van de uitleggen in tafsir. Dat die misleiding van de dunia, en dat komt exact in die eerste 10 versen. En wat is onze tijd, misleiding van dunia? Is het waar? Heel simpel, vroeger, Ottomaanse tijd. Je groeide op, je dacht oké, ik wil een man worden. Je wilde op een gegeven moment trouwen, je gaat misschien leger in, je gaat oké, je gaat wat leren. En je hebt een normaal leven. Als je nu kijkt, iedereen, subhanallah, van een bepaalde, ze beginnen vooral jong. Willen jou vertellen, je moet rijk worden. Dat is de eerste boodschap die ze jou moeten geven. Ren achter dunia. Totdat je de rijkste mensen hebt. De rijkste mensen op de wereld nog steeds. Laatst hoorde ik dat een van die rappers, ik wil zijn naam niet noemen, een huis kocht van 200 miljoen euro. Dollar. Denk eens op handen misschien. Hij heeft misschien nog 10 jaar te leven. 20 jaar te leven. Wat ga je erin doen? 200 miljoen jaar, dat is niks. Helemaal niks. En daarom zie je dat op het moment dat mensen keren tegen deze... Deze entertainment machine worden ze aangevallen. Klopt het of niet? Sommigen van jullie zijn misschien fan van Tate, ja toch? Hij is bekeerd. Eén broeder vroeg mij, hij zei tegen mij, waarom spreken imams niet over de onderwerpen waar Tate over spreekt? Ik zei, als een imam dat doet, wordt hij meteen gedood. Direct. Waarom? Wij hebben waarheid. Mensen gaan bekeren. Kijk, iemand, een niet-moslim kan dingen roepen. Mensen gaan misschien geloven en dan klaar. Ze zeggen, ja, hij heeft goede argumenten, goede punten, prima. Maar het verandert verder niks. Ze luisteren. Maar als een imam het doet. Mensen gaan. Maar nu is hij moslim geworden. Mensen bekeren ook. En dus nu is Dajjal boos op hem. En daarom is hij moslim geworden. Iedereen keert tegen hem. Logisch. Kijk. Even los van of hij goed of fout is. Interesseert mij niet. Ik ken de broeder verder niet. Ik ken zijn verleden niet. Maar hij is bekeerd. Oké. Maar het gaat erom. Als iemand het tegenkeert. En daarom al die mensen die dat pad van Dajjal kiezen. Zullen rijk worden. Uiteindelijk Satan vernedert ze. Want dat wil hij. Hij is jaloers. Hij haat je. Hij haat jou tot de bot. Dus al gaat hij jou deze dunia geven, hij gaat jou rijden. Ze zeggen als je, wat zeggen ze? Boven de 5,5 of 6 miljoen hebt, dan kom je in de achterkamertjespolitiek. Dan moet je een beetje met Shaitaan deal gaan maken, met jin en dat soort dingen. En dan ga je heel rijk worden. Maar dan moet je jouw eigen opgeven. Dan moet je leven voor dunia. Dan moet je je geloof opgeven en dan moet je doodgaan als ongelovige. Dat is wat ze willen van jou. En dat is misleiding, waar of niet? Want dan is het misleiding. Maar in ieder geval. Ik had het over bescherming. Dus bescherming zijn die 3 versen. 10 of 3 versen van het begin van Surat al-Kahf. Is belangrijk om te lezen. Heel belangrijk. En iedere vrijdag het liefst hele Surat al-Kahf lezen. Dat is goed om te doen. Is goed om te doen. Je gaat baraka krijgen. Je gaat kracht krijgen. Je gaat aantrekkelijk worden. Nu is onze tijd. Ik weet nog. Ik weet niet wie mijn leeftijd is. Ik ben 34. Is er niemand die mijn leeftijd is 34 jaar? Niemand. Ik ben... Vorige keer was hij de man die goed was met vrouwen, weet ik nog.
Ja,
dat is oké. Okay. Ik weet nog toen ik begon met trainen en zo, toen was het, dat is misschien 15 jaar geleden of zo. Toen had je een magazine, heette Men's Health. Men's Health. Daar kon je wat tips krijgen over fitness. Dat was het. Finish. Of je zag op tv misschien een zanger die een beetje gespierd was. Nu, broer, er is een obsessie. Het is gewoon een obsessie met sporten. En dat is oké, sport is gezond. Maar nu heb je zelfs van die mensen, moslims, mannen, die gaan laten zien met islamitische muziek op de achtergrond. En dan gaan ze zeggen, we zijn aan het voorbereiden. Want... En het wordt... Maar zo zie je dat zij gaan mee in die hele islamitische... Of sorry, in die hele gekte. En ze probeert islamitisch te maken. Ze zeggen, ja, want als het jihad komt, zijn we klaar. Broer, sahaba, ze hebben niet zo gevochten. De slag van Badr. Wie weet hoeveel mensen Sahaba hebben gevochten bij Badr? Hoeveel? 300. Tegen? 1000. Hoeveel paarden hadden ze, de moslims?
50,
20, zoiets. Minder. Met 1 hand te tellen volgens mij. Hoeveel zwaarden? Een paar zwaarden. Mushrikoen hadden 1000. Hadden kamelen, gingen kamelen slachten, gingen eten. Hadden fysieke kracht, zie je? Uiterlijke kracht. Ze gingen stoer doen. Moslims hadden helemaal niks. En toch hebben ze gewonnen. Wij beginnen nu ook zo te worden. Alles is uiterlijk. Alles is uiterlijk. En ander is uiterlijk. En zoals jullie weten. Ik hou niet van te praten over vrouwen. Maar de situatie begint erg te worden. Ik weet nog toen de eerste. Wederom. Ik ben een oude man. Toen had je misschien 1 vrouw. Die ging op YouTube. Was toen ineens nog. Met hijab. En dan ging ze een hijab filmpje maken. Eentje. 2. Klaar. 3. Klaar. En toen werd het 5. En toen 6. En toen werd het strakker hoofddoek, tulband. Doe wat strakkere kleding. Als je nu gaat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Want je nu ziet, gharib. Gharib. Broer, wij zijn mannen. Wij weten. Wij weten, als jij zo poseert, wij weten wat je laat zien. Niet je hijab, jij laat iets anders zien. Maar dat is de gekte. Is de gekte van onze tijd. En dat is hoe shaitaan stapje voor stapje de moslims wil pakken. Door de gekte. Dus iedereen, ze willen jou dingen laten zien die je moet nastreven. Broer, ik garandeer je, als jij de weg van Allah volgt, weg van de profeet sallallahu alaihi wasallam, je houdt aan de Koran, die krijgt al die dingen. Je krijgt al die dingen. Allah gaat jou baraka geven in jouw geld. In je ondernemen. In je uiterlijk. In je omgang met mensen. In al dat soort zaken. Je gaat gelukkig worden. En al dat andere, broer. Het is allemaal fake. Hoe vaak zie je die mensen. Die. Ze hebben zo'n nep. Influencer. Ook zo'n mooi woord. Hebben ze een nep influencers leven. En dan gaan ze na een bepaalde tijd. Gaan ze een huilend filmpje opnemen. Ja, ik ben ongelukkig. Of laatst was eentje, ze had niqab en hij heeft een soort van baard. Hebben ze couple goals. Cringe, man. Kan niet uitstaan, man. Maar wat blijkt, dus al die vrouwen, vooral vrouwen, denken, oh, dit is hoe de perfecte man moet zijn. Dus jij wordt gebrainwashed. En dan gaat ze naar jou kijken, want als je wilt trouwen, en ik hoop dat jullie willen trouwen. Dan gaat zij denken, oh, jij moet ook zo zijn. Terwijl, wat blijkt nu? Nu heeft zo'nzelfde dame een filmpje opgenomen. Dat haar bont en blauw heeft geslagen. Recent gebeurd, recent. Ah, dit is de gekte van onze tijd. En ik heb niet eens over, als we richting haram gaan. Ik heb over de lichte dingen die gebeuren. Maar het zijn ernstig. Het zijn ernstige dingen. Maar het is allemaal de tijd van verwarring. De oplossing, zoals ik zeg, aantal vers van Surat al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja, jullie die aanmoedigen, al jullie die geloven, kunu ma'a as-sadiqin. Wees met oprechte mensen. Is belangrijk. Tegen wie zegt Allah dit? Tegen de gelovigen, tegen sahaba. Allah zegt dit niet tegen, niet moslims, nee, gelovigen. Oh, jullie die geloven, jullie zijn sahaba, beste mensen op de aardbodem. Volg de oprechte onder jullie. Wie zijn het? Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, Sayyidina Ali, karamallahu al-karim, en Sayyidina Omar. Een aantal van de senior sahaba. Dat is de bescherming, met goede mensen zijn. Dat betekent niet dat je. En die heb ik voor jullie, dat is ook een belangrijk. Dat betekent niet dat je bij elkaar komt alleen om over islam te praten. Dus het is oké, het is kort. Maar je kan ook leuke dingen met elkaar doen. Reizen, sporten, whatever. Doe je dingen. Dat is belangrijk. We hoeven niet te. Kijk wat een van de grootste sahaba zegt. Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu anhu. De Hanafi madhhab gaat terug naar hem. Kijk wat hij zegt. Hij zegt, innaka fi zamanin kathirun fuqaha'uhu. Hij zegt tegen iemand in zijn tijd. Jullie zijn in een tijd met mensen die hebben heel veel begrip. Qalilun qurra'uhu. Maar weinige mensen die er openlijk met kennis zo erover praten. Tuhfadu fihi hudud al-Qur'an wa tudayyi'u hurufuhu. Dat de Koran wordt gepraktiseerd, het wordt geleefd. Maar de mensen die heel erg bezig zijn met hoe je exact met de mooist mogelijke stem, hij zegt, daar waren ze niet mee bezig. Tuurlijk, de Koran ging ze goed reciteren. Ook een probleem. Hoeveel mensen zie je nu, mashallah, zingen Koran? En dan al die likes van vrouwen, toch? Ja, broer, wat moet je doen? Iedereen heeft zijn doelen, toch? Qalilu man yas'al wa kathiru man yu'ti. Weinig mensen vragen. Dit is de tijd van de sahaba. Weinig mensen vragen, omdat ze schaamte hebben. En omdat veel mensen geven, hoef je niet te vragen. Veel mensen zijn vrijgevig. Yutiruna salat wa yuqassiruna fiha al-khutba. Dit is mijn punt. Het gebed is lang, maar de preken zijn kort. Korte preek is een van de. Een van de eigenschappen van de bijeenkomsten van sahaba en van de profeet. Een paar woorden. Wat ik nu heb verteld, ik kon in 3 minuten vertellen. Alleen, wij leven in een tijd. Je gaat op YouTube. 2 uur lezing. Allah, 2 uur. 1,5 uur lezing. 1,5 uur, broer. Je moet gewoon een uurtarief. Is van ondernemer. Gariep. Gariep. Is gariep. Is kort. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, want de sahabi zegt ook. Hij was niet bang, maar hij maakte zich zorgen dat mensen zich niet verveelden. Zij hield het kort. Want dit is onze natuur, broer. Als ik een uur moet luisteren, word ik ook gek. Een uur. Zeg gewoon jouw punt. Bismillah, klaar. Daarom, ik kan geen lezingen luisteren op YouTube. Ik zeg eerlijk. Heel langzaam beginnen te. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim, alhamdulillah. En broeder. Wat is je punt? Wat is jouw punt? Want, is ook onze tijd. TikTok tijd, broer. Je scrollt, bam. Oké, volgende. En dan de lezing, 3 uur. Is niet goed. Nee, is niet goed. Lezingen moeten kort zijn. Daarom, als we bij onze sahaba's als we bij elkaar komen, 10, max 15 minuten. En dat is lang. Dat is lang zelfs. Maar het gebed is lang. Waarom? Omdat zij het gebed heeft smaak. Ze proeven het gebed. Ze hebben het gevoel erbij. Ze leven het gebed. Niet droog, robot. En dan zegt hij, maar in ieder geval, daarna is het tegenovergestelde. Hij zegt, maar er komt een tijd. Subhanallah. Hij zegt, qalilun fuqaha'uhu, heel weinig mensen begrijpen. Kathirun qurra'uhu, maar heel veel mensen zullen lezen, zullen Quran lezen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft zelfs gezegd, akthar munafiqi ummati qurra'uha. Dat de ergste hypocrieten van deze umma zijn de reciteurs. Het is een gevaarlijke hadith, heel gevaarlijk. Mensen staan niet bij stil. Ze staan niet bij stil. Tuhfadu fihi huruf al-Qur'an. Ze zullen vooral bezig zijn met hoe je de Koran mooi kan reciteren. Maar niet hoe je het in de praktijk brengt. Hoe het gaat leven. Hoe je ervan gaat houden. Kathiru man yas'al. Heel veel mensen vragen. Kathiru man yu'ti. Weinig mensen geven. Yutiluna fi al-khutba. Ze zullen khutba heel lang doen. Wa yuqsuruna salat. Maar salat zal kort zijn. Dus de khutba, de woorden zullen lang zijn. Maar niemand kan het gebed dragen, want ze proeven niks. Het is zwaar. Ik voel niks. Ik word afgeleid. Ik heb 6 ondernemingen. Ja, broer. Ze zullen eerst hun lusten nagaan. Ik wil rijk worden, ik wil dit doen, ik wil dat, ik wil dat, ik wil zelfstandig ondernemen. En dan, oh ja, ik moet bidden. Want het heeft geen smaak meer. Smaak is verloren gegaan. Ja, dat is het. Dit is de beschrijving van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Wees met oprechte mensen die van Allah houden. Ze houden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wees met hun. En doe leuke dingen met elkaar. Wij waren niet lang geleden gaan reizen naar Fes. We hebben een leukste tijd gehad. Ik was ook naar Turkije laatst met een paar broeders. Overal baklava eten, koffie drinken, weer baklava eten, koffie drinken. Want daar is gezellig. Maar als je dat doet, dan ga je zien dat je hebt kracht en aandacht voor het gebed. Wat je geniet daarbuiten in halal, hè? Niet in haram. Niet zeg ik ga daar een rakje drinken en dan. Echt in halal. Dan. Je gaat zien, jouw ego gaat minder weerstand hebben. Je gaat rustig je wudu kunnen doen. Je gaat rustig je sunnah kunnen bidden. Je kan rustig zitten, je dikker doen, alles. En dan ga je weer relax. Ga je een beetje varen, ga je een beetje... Alhamdulillah. Dat is het. Alhamdulillah. Mogen Allah ons beschermen in deze dagen, inshallah. Mogen Allah jullie zegenen. Vergeef me als ik praat over lang maak, maar ik heb zo... Hoe lang heb ik gesproken? Ik heb ook lang gehad.
3 kwartier.
Broer, maar ik probeer aan jullie te voldoen. Als aan mij ligt, dan 10 minuten en dan gaan we thee drinken. Maar het gaat geen zo. Barakallahu fikum, mogen Allah mij vergeven, jullie zegenen. Amen. Muhammad al-Habib, Muhammad al-Fatiha.